Mijn ziel is dorstig, door Onations Gospel Publishers. Zoals een hert verlangt naar een stroom koel water, zo verlang ik naar u, o God. Ik dorst naar u, de levende God. Psalm 42 vers 1 tot 2. Deze woorden van de psalmist zijn van toepassing op ieder mens. God heeft ons gemaakt, geest, ziel en lichaam. Zoals ons lichaam hongert naar eten en drinken, zo dorst onze ziel naar God, de levende God. Als we ons lichaam niet voeden of te drinken geven, zouden we sterven, of als we het verkeerde eten of drinken zouden krijgen, zouden we ziek worden. Hetzelfde geldt voor onze ziel, want de mens kan niet van brood alleen leven, maar heeft elk woord nodig dat God spreekt. Mattheüs 4 vers 4. Ik ben het brood des levens, zei Jezus tegen hen. Wie bij mij komt, zal nooit honger hebben, wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Want het brood dat God geeft, is hij die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld. Johannes 6 vers 33 tot 35. Ik zeg je de waarheid, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand dit brood eet, zal hij voor altijd leven. Johannes 6 vers 47 tot 48 en 51. Jezus zei tegen de vrouw van Samaria dat als ze maar wist wat God geeft, zij het hem zou vragen, en hij zou haar levengevend water te drinken geven. Hij vertelde haar ook dat wie het water drinkt dat hij geeft, nooit meer dorst zal hebben. Het water dat hij geeft, zal in haar een bron worden, die haar zal voorzien van levengevend water en haar eeuwig leven zal geven. Johannes 14 vers 10 tot 14. Jezus, het woord van God, die mens werd en onder ons leefde, is het enige levende brood dat verzadigt en de enige die levend water geeft om de dorst van onze ziel te lessen. Niets anders in deze wereld kan eeuwig leven geven en ons tevreden stellen. Nog geld, plezier, vrouwen, mannen, roem, eer, drank, dansen, tabak, drugs of wat dan ook kunnen de dorst van onze onsterfelijke ziel stillen. De rijke man, over wie Jezus sprak, had al deze dingen, maar toen hij uiteindelijk naar de hel ging, leed hij eeuwige dorst en verlangde dat Lazarus zijn vinger in water doopte en op zijn brandende tong zou leggen, want hij werd gekweld in de vlammen van eeuwige hel, maar Lazarus kon hem niet helpen. Lucas 16 vers 19 tot 31. O, mijn vriend, stop met proberen je ziel te voeden met de lege dingen van deze wereld. Ze bedriegen je. Ze doen alsof ze je bevredigen en laten je hongeriger en dorstiger achter dan ooit. Het zal zijn als een uitgehongerde man die droomt dat hij eet en hongerig wakker wordt. Of als een man die sterft van de dorst, die droomt dat hij drinkt en wakker wordt met een droge keel. Jesaja 29 vers 8. Als je je ziel niet voedt met het brood des levens en naar het water des levens niet geeft, zal ze sterven. Het plezier van de zonde is geen voedsel voor de ziel. God schiep ons en maakte van de mens een levende ziel. Alleen God kan het verlangen en de dorst van onze ziel stillen. Onze zielen roepen tot God, de levende God, om bevrediging. Als we onze ziel niet toestaan om bevrediging te vinden, zullen we sterven en eeuwige dorst en honger lijden in de nooit uitstervende vlammen van de hel. Jezus kwam uit de hemel om onze zielen te voeden met het levende brood en om onze dorstige zielen te verzadigen met het levende water. Op dezelfde manier als je het natuurlijke brood eet en het in je lichaam opneemt, neem Jezus in je hart en drink in de Heilige Geest die Jezus naar deze wereld stuurde om een bron van leven in je te worden, om je te verlichten en te sterken en te leiden nu in alle waarheid. Jezus zei, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Want mijn vlees is het echte voedsel, mijn bloed is de echte drank. Wie mijn vlees eet en drinkt mijn bloed leeft in mij en ik leef in hem. Dit is dan het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Johannes 6 vers 54 tot 58. Aanvaard Jezus, het geschenk van God nu, degene die de honger van onze ziel volledig bevredigt. Eerste stap naar de hemel. God heeft ons een vaste weg gegeven die naar de hemel leidt. We moeten de weg nemen die God voor ons heeft voorzien. De ladder die naar de hemel leidt heeft vele treden. De eerste stap naar God is bekering van zonde. Johannes de Doper leerde en zei, keert u af van uw zonden, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Mattheüs 3 tot 1 tot 2. De apostelen zeiden tegen de mensen dat ze zich moesten bekeren. Petrus zei, een ieder van u moet zich van zijn zonden afkeren en gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, zodat uw zonden vergeven mogen worden. Handelingen 2 vers 38. Bekeert u dan van dit kwaad in uw hart en bid tot de Heer dat hij u zal vergeven. God heeft de tijden over het hoofd gezien dat mensen hem niet kenden, maar nu beveelt hij hen allemaal overal om zich af te keren van hun slechte wegen. Handelingen 3 vers 19, 8 vers 22 en 17 vers 30. Tegen de teruggevallen kerken zei Jezus, het hoofd van de kerk, bedenk hoe ver je bent gevallen. Keer je nu af van je zonden. Als je dat niet doet, zal ik spoedig naar je toe komen en tegen je vechten met het zwaard dat eruit komt. Van mijn mond. Degenen die ik lief heb bestraf en tuchtig ik, wees daarom ernstig en bekeer u. Openbaring 2 vers 5 en 16. Bekering betekent je oude leven de rug toekeren en Jezus volgen en de wil van God doen. Handelingen 11 vers 21 en 14 vers 15. Bekering betreft alle zondaars en ongelovigen, evenals allen die alleen in naam Christen zijn en in zonde leven en geestelijk dood zijn. Laat ze zich bekeren van hun zonden. Bekering zorgt ervoor dat iemand zich van zonde afkeert, afgoden, hekserij, dronkenschap, seksuele immoraliteit, stelen en leugens en slechte praktijken opgeeft. Keer je af van al het kwaad dat je doet, en laat je zonde je niet vernietigen. Ezechiël 18 vers 30 tot 32. Bekering is de poort naar volledige verlossing. Mattheüs 3 vers 2 en Handelingen 2 vers 37 tot 38. Bekering is echt verdriet voor de zonden die we hebben begaan. Mattheüs 26 vers 75 en 2 Korintiërs 7 vers 10. Bekering is zich afkeren van de zonde. Lucas 15 vers 18. Bekering is uw zonde belijden en niet verbergen. 1 Johannes 1 vers 9 en Spreuken 28 vers 13. Bekering is je volledig aan God overgeven. Lucas 9 vers 62. Bekering is rechtzetten wat je verkeerd hebt gedaan. Lucas 19 vers 8. De Heilige Geest overtuigt van zonde en helpt ons om ons te bekeren. Johannes 16 vers 8. Sommigen die zich hebben bekeerd. Koning David bekeerde zich en kreeg vergeving. Psalm 51 vers 1 tot 12. Daniël bekeerde zich namens zijn volk en God hoorde hem. Daniël 9 vers 3 tot 19. De koning en het volk van Nineve hadden berouw en de hele stad werd gered. Jona 3 vers 5 tot 10. De verloren zoon had berouw en werd verwelkomd door zijn vader. Lucas 15 vers 21. Petrus de apostel bekeerde zich en kreeg vergeving. Mattheüs 26 vers 75. Saul bekeerde zich en werd Paulus de machtige apostel. Handelingen 9 vers 1 tot 22. Vals berouw. Sommige mensen hebben berouw, maar hun berouw is niet oprecht. Adam gaf Eva de schuld en Eva gaf de slang de schuld van hun zonden. Koning Farao bekeerde zich om aan Gods oordeel te ontkomen, maar zijn berouw was niet oprecht. Exodus 9 vers 27 en 10 vers 16. Bileam de profeet bekeerde zich, maar ging verder op de verkeerde weg. Numeri 22 vers 34. Koning Saul had berouw, maar wilde tegelijkertijd geëerd worden en toonde geen echt verdriet over zijn zonde. 1 Samuel 15 vers 30. Judas Iscariot bekeerde zich op een valse manier. Hij beleed zijn zonde voor hypocriete priesters in plaats van naar Jezus te gaan, die hij had verraden. Mattheüs 27 vers 3 en 4. We moeten ons bekeren en onze zonden beleiden aan degene tegen wie we gezondigd hebben. De verloren zoon toonde oprecht berouw. Hij stond op en liet de varkens en zijn meester achter en ging regelrecht naar zijn vader en zei, Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet meer geschikt om uw zoon genoemd te worden. Lucas 15 vers 11 tot 24. Hij beschuldigde niemand anders dan zichzelf, maar hij had vertrouwen in de goedheid en liefde van zijn vader. Echte bekering. Ware bekering staat bekend om zijn vruchten en werken. De vruchten en werken van het geloof tonen zich wanneer een zondaar werkelijk zijn zonden achter zich laat en echt verdriet toont over zijn zondige wegen. De dief zal waar mogelijk het gestolene teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. De dronkaard zal zijn bier en cognac wegdoen. Degene die op afgoden en hekserij vertrouwde, zal zijn afgoden en toverspreuken verbranden. De ontrouwe echtgenoot of vechtgenote zal de juiste relaties in zijn of haar huis herstellen en alle zondige relaties verlaten. Zacheus, de hoofdbelastinginner, nam Jezus in zijn huis aan en zei, luister meneer, ik zal de helft van mijn bezittingen aan de armen geven, en als ik iemand heb bedrogen, zal ik hem vier keer zoveel terugbetalen. Lucas 19 vers 8. De schrijver kent honderden zondaars die, na berouw tot God, allerlei gestolen of onrechtmatige verkregen dingen teruggaven aan de rechtmatige eigenaar. Geld, kleding, meubels, gereedschap, schapen, gevogelte, ossen, messen werden afgestaan, tabak, kaarten, amuletten en medicijnen, dobbelstenen, heksenbotten, revolvers, enzovoort werden afgeschaft. Velen vroegen degenen die ze onrecht hadden aangedaan om vergeving en vonden vrede. Door dit te doen, vonden veel van de eigenaren van de gestolen goederen die werden teruggegeven, ook berouw en redding. Wacht niet langer, ga nu op je knieën en stort je hart uit in berouw voor God. Volgens zijn belofte zal hij je zonden vergeven en je vrede en eeuwig leven geven. Hypocrisie. Hypocrisie is een valse religie, die vasthoudt aan de uiterlijke vorm van onze religie, maar de werkelijke macht ervan verwerpt. Een hypocriet is een persoon die zich voordoet als wat hij niet is, die een vals front opzet. 2 Timoteus 3 vers 5 en Matthäus 23 vers 13 tot 14. Hij doet zich voor als een heilig persoon, maar leeft in geheime zonde. Hij doet goede dingen om door de mensen gezien te worden en om de lof van de mens te krijgen. Hij doet een mantel van religie aan om zijn vele zonden te bedekken. Jezus vergeleek de huichelaars met witgekookte graven die van buiten schoon en wit zijn, maar van binnen verrot. Een huichelaar maakt zich meer zorgen over de uiterlijke schijn van reinheid dan over de innerlijke reinheid. Een huichelaar bidt alleen tot God in tijden van moeilijkheden, ziekte en gevaar, of wanneer hij in nood is, maar wanneer God hem door zijn problemen heeft geholpen, heeft hij geen liefde voor God en brengt hij geen tijd met God door in gebed. Hij is net als Farao die zijn zonde en de zonde van zijn volk beleed toen de plagen over Egypte kwamen en Mozes vroeg om te bidden, maar zodra de plagen eindigden, verharden hij en zijn volk hun hart. Exodus 9 vers 27 tot 34 en 10 vers 16 tot 20. De huichelaar oordeelt en bekritiseert anderen streng voor kleine fouten, terwijl hij zelf zich schuldig maakt aan veel grotere fouten. Hij herkent of ziet snel de vlek in het oog van zijn broer, maar kan de plank in zijn eigen oog niet zien. Matthäus 7 vers 5. Hij houdt erg van uiterlijke kerkelijke ceremonies en het houden van tradities, maar houdt niet van de geestelijke aanbidding van God. Matthäus 15 vers 2 en 7 tot 8. De huichelaar bidt graag in het openbaar, maar heeft thuis geen contact met God. De zonde van hypocrisie is heel moeilijk te genezen omdat ze zich heel slim verbergt onder verschillende dekmantels van religieuze activiteiten. Het zorgt er ook voor dat buitenstaanders en de heidenen de christelijke religie haten. God haat hypocrisie met heel zijn hart. De profeet Jesaja zegt, Gods oordeel is als een vuur dat voor altijd brandt. Kan iemand van ons zo'n vuur overleven? Je kunt overleven als je zegt en doet wat juist is. Gebruik je macht niet om de armen te bedriegen, en accepteer geen steekpenningen. Sluit je niet aan bij degenen die van plan zijn een moord te plegen of andere slechte dingen te doen. Jesaja 33 vers 14 tot 15. En de kwaliteit van ieders werk zal worden gezien wanneer de dag van Christus het blootlegt. Want op die dag zal vuur ieders werk openbaren, het vuur zal het testen en zijn echte kwaliteit laten zien. 1 Korintiërs 3 vers 13. Jezus zei, wees op uw hoede voor het zuur van de fariseeën, ik bedoel hun hypocrisie. Wat er ook verborgen is, het zal worden onthuld en ieder geheim zal bekend worden gemaakt. Lucas 12 vers 1b tot 2. Het hele hoofdstuk van Matthäus 23 is geschreven om ons te waarschuwen voor de zonde van hypocrisie. Jezus schold en waarschuwde de schriftgeleerden en fariseeën vanwege hun hypocrisie. Hij noemde ze slangen en slangenzonen en zei, wat verschrikkelijk voor jullie, leraren van de wet en fariseeën. Hypocrieten. Jullie maken de buitenkant van jullie kopje en boord schoon, terwijl de binnenkant vol is met wat jullie door geweld en egoïsme. Blinde fariseer. Maak eerst schoon wat er in de beker zit, en dan zal de buitenkant ook schoon zijn. Wat verschrikkelijk voor jullie, leraren van de wet en fariseeën. Jullie hypocrieten. Jullie zijn als witgekookte graven, die er aan de buitenkant mooi uitzien, maar van binnen vol botten en rottende lijken zijn. Op dezelfde manier zie je er aan de buitenkant uit goed voor iedereen, maar van binnen zit je vol hypocrisie en zonden. Matthäus 23 vers 25 tot 28. In de laatste dagen zullen mensen zich van de waarheid afkeren en leugengeesten en de leringen van demonen volgen, verspreid door bedriegelijke leugenaars, wie geweten dood is, alsof het verbrand is met een heet ijzer. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 2. Ze zullen niet ontsnappen aan de verdoemenis van de hel. Verlossing. Hoe kunnen we verlost worden van dit dodelijke gif van hypocrisie? Het eerste is om God, door zijn geest en zijn woord, toe te staan ons te overtuigen waar de geest van hypocrisie ons te pakken heeft gekregen. Ware bekering en volledige belijdenis voor God, en waar nodig voor de mens, is het begin van de verlossing van deze grote en diepgewortelde zonde. We moeten ons volledig realiseren dat het alziende oog van God elke zonde kan zien. We kunnen ons verbergen voor de ogen van anderen en onszelf misschien bedriegen, maar we kunnen God nooit bedriegen. Hij kent de gedachten en bedoelingen van het hart en zijn oor kan horen wat er in het geheim wordt gesproken. We moeten niet vergeten dat al onze gedachten in de hemel bekend zijn. We kunnen ons niet verbergen voor het oog van God. Alles wat verhuld is, zal worden onthuld, en ieder geheim zal bekend worden gemaakt. Lucas 12 vers 2. De hoop van de huichelaar zal vergaan, want een huichelaar zal niet voor hem staan. Wat is de hoop van de huichelaar, wanneer God zijn ziel wegneemt? Zal God zijn roep horen als er moeilijkheden over hem komen? De offers van God zijn een nederige geest. Mijn offer is een nederige geest, o God. U zult een nederig en berouwvol hart niet verwerpen. Psalm 51 vers 17. Je kunt daarom verlossing vinden door nederig berouw en belijdenis aan God en je afkeren van het leven van hypocrisie om een waar christelijk leven te leiden waarin de vruchten van bekering en van de geest worden gezien. Wees geen vleermuis. Een vleermuis lijkt op een vogel en toch is het geen vogel. Het lijkt op een muis, maar het is geen muis. Het is nog een vogel, nog een muis. Hij houdt meer van duisternis dan van licht. Het is een beeld van vele zogenaamde christenen die op zondag naar de kerk gaan en de rest van de week een leven van zonde leiden. De ene dag doen ze alsof ze christenen zijn, de volgende dag zijn ze als de zondaar van de wereld en de ongelovigen. Ze lijken christenen te zijn, maar in hun hart klampen ze zich nog steeds vast aan de oude heidense afgoden, zijn het eens met de duivel, die de god van deze wereld is, en begaan allerlei soorten zonden. Ze proberen God en Satan te dienen. Ze zijn als de vleermuis, nog het een nog het ander, en ze houden meer van duisternis dan van licht. Wees geen vleermuis. Wees een christen. Ik wou dat je het een of het ander was. God zei, maar omdat je lauw bent, niet heet of koud, ga ik je uit mijn mond spugen. Openbaring 3 vers 15 tot 16.